Dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. We zijn in mijn eigen huis en ik heb iemand op bezoek gekregen. We gaan het hebben over spoor, toekomst van spoor. Iets wat ik eigenlijk al heel lang niet wilde behandelen. Wie hebben we vandaag in de uitzending?
Karel Vergils.
Van?
ProRail.
Helemaal goed. Karel, we hebben al een uur. Je hebt al 4 bakken koffie op. We hebben de hele wereld al verbeterd. We hebben het over zoveel dingen over de toekomst van spoor gehad. Jij bent innovatie. Zeg eventjes, want ik doe nooit een normale introductie. Je bent innovatiemanager bij ProRail. Je hebt bij GVB gewerkt. Je hebt ook lang bij de NS gewerkt. En je bent eigenlijk nu heel erg bezig om de agenda van de toekomst voor ProRail met automatic train operation, digitalisering ben je mee bezig. Vat ik het zo een beetje goed samen? Hoef je lekker jezelf niet te introduceren? Dat is altijd makkelijk.
Heerlijk, het is een mondvol.
Ja, klopt het een beetje?
Ja, klopt een beetje. Een kleine toevoeging. Daar staan natuurlijk mooie nieuwe innovaties aan te komen, wat is vooral van belang, en dat is ook een beetje mijn rol en taak, om die te gaan implementeren in onze bedrijfsprocessen en in onze werkzaamheden.
Wat zijn de, laten we hardop met elkaar praten, want jij mag ook allemaal dingen aan mij vragen, want jij weet dat ik zelf ook best wel in het dossier zit. Mijn vragen zijn eigenlijk, ik zie over de toekomst van het spoor allemaal aanvragen lopen rond extra spoor. Bij het groeifonds, er moeten miljarden bij. En ik denk, waar is de echte innovatie? Dat is een hele grote vraag van mij. Welke centrale vragen zou jij willen bespreken?
Ik denk dat het goed is dat wij kijken hoe onze ambitie, ook na deze coronatijden, wat toch gestoet is op groei en op van duurzaamheid of verduurzaming, hoe we dat kunnen vormgeven. En dan niet op een traditionele manier, hè, zoals je zelf zegt, het bijbouwen van spoor of van flyovers, maar maximaal gebruik maken van ook de nieuwe mogelijkheden van techniek, processen en op een andere manier te kijken naar netwerkontwikkeling. En een basis daarbij voor ons is het toekomstbeeld OV. En dat is een mooi startpunt.
Maar wat, ja, oké, dat snap ik, maar dit zijn zoveel, dat krijg je bij ons thuis. Je hebt nog nooit hier met de kinderen Triviant gespeeld, dan had je echt 58 pieveltjes gekregen. Ik wil hem nog concreter, zoals we het er net ook over hadden, van wat kan dan digitalisering voor het huidige spoor? Nu komt er 1 keer per 3 minuten een trein. Of wat is dan de echte potentie volgens jou?
Ja, de potentie is groot, zowel op het doorgaan sporen, maar zeker ook op opstelterreinen, de behandeling van ons materieel. En laten we wat kleiner maken. Dat betekent meer treinen, of misschien kleinere treinen of lichtere treinen, achter elkaar op hetzelfde spoor. Dus minder gebruik van de ruimte en meer gebruik maken van het sturen vanuit data.
Want nu rijden je op zijn absolute piek 1 keer per 3 minuten een trein. Volgens mij, en dat is eigenlijk alleen door de Schipholtunnel, maar de rest zie ik in het OV-toekomstbeeld staan. En daar schrik ik dus enorm van. Ja, de toekomst is dat we 1 keer per 10 minuten een trein zullen rijden in 2040. En toen haakte ik, want jij weet dat ik betrokken was aan de zijlijn bij dat OV-toekomstbeeld, toen haakte ik een beetje af dat ik dacht, gaan wij in 20 jaar tijd? Terwijl in Frankrijk, in Parijs, rijden heel veel al 1 keer per minuut. In Londen zien we gewoon 4-sporigheid, wat ook 1 keer per 2 minuten komt. Dus even voor de duidelijkheid voor luisteraars, 1 keer per 3 minuten of 1 keer per 1 minuut. Dat is echt een gigantisch verschil. En ik zie dat dan staan en ik kijk ernaar en ik denk, wanneer komt nu die innovatie door dat we echt op een andere manier naar dat ontwerp kijken en naar digitalisering kijken en de manier waarop we daar dat ook spoor vormgeven. Want ik vind 1 keer per 10 minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam, sorry, en ik vind het heel leuk dat je bij me, maar zo innovatief vind ik dat niet.
Ik herken dit beeld. Ik herken het. Ik sta zelf ook op het viaduct te kijken naar het spoor. En dat kan beter en meer. En ook het programma beter en meer wat we in het verleden opgestart hebben om naar meer trein te komen, is wat mij betreft een tussenstap. Weet je, we gaan in elke 10 minuten een trein, is een mooie eerste stap. En tegelijkertijd vraag je van wanneer komt dit? We zijn op dit moment bezig om het mogelijk te maken. Want de huidige frequentie of mogelijkheden zijn gebaseerd op, zijn heel erg veiligheidsgedreven. En maken nog gebruik van conventionele technieken. Dat bouwen we op dit moment om door het toepassen van nieuwe gedigitaliseerde beveiligingssystemen. En dat geeft gewoon meer ruimte dat treinen veel dichter achter elkaar kunnen gaan rijden op een veilige manier.
Oké, maar dan zit je wel vaak in het ERTMS volgens mij. Is dat echt het beveiligingssysteem of is het de combinatie van deze facetten?
Het is een combinatie van deze facetten. Het is natuurlijk gebaseerd op een veilige operatie. Wat creëert ook de mogelijkheid en de ruimte en de data om te verder te gaan optimaliseren. We komen nu echt in de realisatiefase van terecht. Ook dat kan sneller. Daar hebben we ook programma's op gezet. Zoals bijvoorbeeld een programma dat deed ASAP ERTMS. Hoe kunnen we zo'n uitrol gaan versnellen? En niet op een conventionele manier opereren. En daarnaast zie je dat de ontwikkeling zoals ATO, wat gebruik maakt van deze nieuwe infrastructuur, ja, levert natuurlijk ook de nieuwe mogelijkheden op om ook daar dichter op elkaar te rijden.
Wat is dan een concreet project wat je zou willen? Je gilde iets over Botlek, je gilde iets over je riep iets over ATO. Waarvan zou je een concreet voorbeeld kunnen geven om mij en de luisteraars daarin mee te nemen?
Ik zou het concrete voorbeeld willen geven over de ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.
Ja.
En wat je ziet in de Rotterdamse haven is dat er steeds meer eisen gesteld worden, natuurlijk gesteld worden, want zijn we ook thuis gewend, aan het leveren en ophalen van goederen of in dit geval goederentreinen.
Ja.
Kijk, we zijn thuis ook gewend dat onze pakjes op tijd bezorgd worden en dat die op tijd ook opgehaald worden en dat we precies kunnen volgen wat waar is. Ja. Die eisen worden intussen in toenemende mate ook terechtgesteld vanuit de Rotterdamse haven, heel veel vanuit de terminals, het havenbedrijf. Ja. En daar kunnen we op dit moment niet altijd invulling aan geven.
Dat vond ik nog een understatement. Ik vul zelf even in, dat vond ik namelijk gewoon grappig. Geen idee of dit ooit de uitzending gaat halen, dames en heren. Maar we gaan het toch proberen. Is dat je in de Botlek gewoon bepaalde sporen daar hebt, waarbij je gewoon eigenlijk op dat moment niet weet wat daar is. En dat je een soort van het idee, ik overdrijf een beetje, maar dat je per fax of moet bellen naar een machinist en zegt, u moet nu gaan reageren. Terwijl je eigenlijk zegt, je wil gewoon alles digitaal inzichtelijk hebben en nu moet je iets gaan doen, want de boot komt aan. Is dat wel het soort van waar we nu in die wereld zo leven, of chargeer ik te veel?
Ja, je chargeert een beetje. Tegelijkertijd, wat je aangeeft, de kansen om naar de nieuwe afhandeling te komen en te weten, dat is wel de praktijk van nu en waar we heen gaan. Dat betekent ook dat wij in plaats van investeren in civiel, meer sporen, steeds meer kunnen gaan investeren in de digitalisering van onze afhandeling van ons systeem en het netwerk.
Ja, wat ik wel grappig vond, wat ik je volgens mij ergens anders een keer heb horen zeggen, maar wat ik zelf ook dacht, en op het moment dat je zegt, nou, ik wil 500 miljoen hebben of 250 miljoen hebben om die digitalisering mogelijk te maken, want dan hoeven we niet extra spoor aan te leggen. Als je dat dan, even voor de luisteraars, bij het groeifonds waar het nu over gaat, of over bij het MIRT, het meerjaren infrastructuur project daar invult, dan digitalisering lijkt wel alsof men het gewoon niet pakt, niet snapt. Terwijl op het moment dat je zegt, nou, ik wil gewoon voor zoveel geld extra spoor hebben, dan, ja, dan begrijpt het systeem dat. Dat merk ik als ik aan die tafel zit heel erg.
Ja, we zien dat we in een mindshift terechtkomen. Waarbij we naar het groeifonds kijken, dat veelal civiele projecten bijbouwprojecten zijn. En we vinden daar nog weinig echte gedigitaliseerde projecten die vanuit bijvoorbeeld zelfrijdende treinen een landelijk systeem opbouwt om dat te gaan toepassen.
En kan jij dan verklaren, want dat heb ik echt ook oprecht. Ik heb 500 pagina's van het groeifonds doorgelezen. Ik heb alle projecten doorgelezen. Ik heb ook de gehele beoordeling doorgelezen. En ik vond dat Dijsselbloem toch wel ook zei, ja, nieuwe innovatieve mobiliteitsconcepten die gebaseerd zijn op digitalisering, op automatisering. Dus wat echt de toekomst wordt, waarom die dan, maar ik praat even breed, hè, zowel vanuit Rijkswaterstaat, ik heb Erik Verroen gesproken, als vanuit Pro, dat die niet eerder naar voren komen en dat we zoveel traditionele voorstellen eigenlijk zien.
Ik denk dat de voorstellen die nu ingediend zijn natuurlijk al wat langer in de voorbereidende fase zijn. En ook een van de eisen is gesteld die aan het groeifonds, vanuit het groeifonds gesteld zijn, is ook dat die vrij snel toepasbaar is. Ja. Terwijl de hele aanpak van digitaliseringsprogramma's, ja, daar zijn we mee bezig. Maar dat heeft nog niet nu concreet geleid tot grote concrete voorstellen. Dus je ziet dat de digitalisering nu onderdeel wordt van een uitbreidingsprogramma. Ik denk dat we heen moeten naar aparte gedigitaliseerde programma's waarbij we de afhandeling, nou in dit geval van de goederenlogistiek, verder kunnen gaan optimaliseren.
Heb je nog een ander voorbeeld waarvan je eigenlijk zegt, je noemt even nu kort, zeg maar, Rotterdam, dan zouden we nog echt 3 uur lang, zouden we 6 uitzendingen over kunnen maken, maar is een ander voorbeeld waarvan je zegt, nou, die wil ik toch ook even aanstippen als zeer kansrijk in Nederland?
Nou, als je kijkt naar het toekomstbeeld OV, wordt er gesproken van een aantal systeemsprongen, een aantal game changes die nodig zijn om dat te realiseren. Dus bijvoorbeeld ook overstappen niet naar meer Europees geharmoniseerde tractiesystemen, bovenleiding. Maar ook bijvoorbeeld wordt er gezegd van we moeten naar zelfrijdende treinen toe. En zelfrijdende treinen vergt natuurlijk investeringen in en infra en in materieel, vooral het systeem ertussen. Dus je ziet dat dat ook een kansrijke ontwikkeling is die we op dit moment ook samen met de vervoerders en met de inframanagers in Nederland, maar heel veel gebeurt intussen ook op internationale schaal in Europa, verder aanpakken.
Dit fascineert, dus ga door.
Belangrijk is, we moeten van de kant afkomen. De tijdstippen die we hebben laten zien van een proof of concept doen, de testen met reizigers, dat was een goede aanzet in Groningen. Maar we moeten nu naar de volgende stap toe om onze processen aan te passen, onze werkzaamheden aan te passen, om het ook daadwerkelijk te gaan toepassen op de hotspots. En dat betekent niet dat ik een voorstander ben van om dit snel uit te rollen in het hele land, maar wel de stappen te zetten om daar te komen.
Ja, ik zit zelf enorm te dubben, is dat ik zelf heb ik heel vaak die berekeningen gemaakt over natuurlijk de wereldberoemde lijn 1 in Parijs, die volledig zelfrijdend is op rails in een afgesloten systeem, metro lijn 1 en 14, en die is al zo lang operationeel. En als ik kijk naar het hele Nederlandse spoornetwerk, is dat ook een afgesloten geheel aan een draadje, vast aan rails. En dat ik wel eens denk dat de potentie van kleinere units die één keer per minuut komen en niet meer te denken in de 900 treinen die we nu hebben met enorm lakke bakken, die ook heel veel energie vergen en die ook in piektijd, het hele systeem is ontworpen op piektijd, om met deze 900 bakken. Ja, kijk, en als je dan dat deelt door het aantal passagiers en de kosten, dan kom je uit op hele rare rekensommen. Zie wat het nu ook in het FD staat met Carlo van der Weijer. Terwijl op het moment dat je tot een fundamenteel herontwerp komt, ja, dan kom je ook op hele andere ratio's uit. Maar die zie ik nog heel weinig eigenlijk terugkomen. Ook niet bij mezelf, hoor. Je, Karel, je mag kritisch zijn naar mij toe ook. Van ja, nou, lever die troep dan een keer op. Maar ik zie dat dat na kunnen denken over wat het echt in de potentie zou kunnen zijn, dat we elke keer door blijven extrapoleren op een intercitybak of op een goederentrein die in 1980 al reed. Dat is waar ik me de grootste, en dat zie ik gewoon in dat 2040 over toekomstbeeld. Ik zie het in de ratio's ook qua kosten en baten gewoon terug.
Ik zou het liefst de vraag terug aan je stellen. Wat zie jij gebeuren? Dat doe ik zo dadelijk. Maar je daagt me natuurlijk ook wel een beetje uit. Ik denk over het eindplaatje, over andere vervoersvormen, kleinere units. Ik denk dat we daarheen gaan. Maar om daar te komen, hebben we de stappen nodig om daar te komen. Om maar zo te zeggen.
Ja, maar om het gewoon op z'n Hollands te zeggen. Je hebt infrastructuur. Je hebt nu 900 treinen. Dus ik snap echt wel dat je niet in dag 1 het allemaal omzet. Ik ben niet naïef.
We hebben de infrastructuur. Maar we hebben nog niet de infrastructuur. Net zoals bijvoorbeeld bij de, om even een andere vraag te maken bij de PostNL. Om op een andere manier de logistieke stromen te gaan sturen. Daar zijn wij, zoals jij zegt, nog gebouwd op huidige systemen, huidige treinen. Dus de investering die we nu doen in andere bevuilingssystemen, in de testen met zelfrijdende treinen, het aanpassen van onze werkzaamheden, zijn de stappen om daar te komen. Maar hoe zie jij dat?
Nou ja, ik denk dat we bijvoorbeeld in Noord-Nederland, als je naar Zwolle kijkt, dat je daar helemaal geen gebrek aan infrastructuur hebt, maar dat je eigenlijk al één keer per drie minuten een trein zou kunnen laten komen die veel kleiner is. En je hebt zoveel spoorovergangen waarbij je veel meer vraaggestuurd units eroverheen kan gooien die niet 12 bakken van Groningen naar Vlissingen hoeven te rijden. Dat is wat ik zelf heel erg denk. Dus ik zie op zoveel plekken in Nederland geen gebrek aan spoor, maar een gebrek aan, ja, op een digitale manier, dus daar zitten wij heel erg op één lijn, op een digitale manier kunnen boeken, maar ook de goederen die er gewoon tussen komen. Ik word echt helemaal kriebel als ik in het over toekomstbeeld word. Nou word ik nog concreter, Karel, dat ik zie dat Tata Steel zoveel blokken aanvraagt en dat er dan gezegd wordt tussen Haarlem en Sloterdijk moeten we verbreden van spoor, terwijl ik zie ter plekke dat het niet afgenomen wordt. Ik kijk ook op die twee stations tegelijkertijd. Dus niet de eerste beste persoon die straks inbelt zegt, Geert, je begrijpt het niet helemaal. Nee, ik begrijp echt. Je hebt nu gezien hoe ik werk. Ik kijk naar het geheel. Ik denk, Hier hoeft geen verbreding. Dit kan met digitaal gewoon opgelost worden. Want als je kijkt naar wat er echt afgenomen wordt, is dat iets heel anders dan capaciteit die aangevraagd wordt 5 jaar geleden, maar niet afgenomen wordt. Dus digitale, dynamische verkeersmanagement real life. Holy cadeau, wat je daarmee zou kunnen winnen. Ja, dat is... Ik kan het bijna niet, zeg maar... Je ziet het ook aan mijn ogen, jij moet lachen. Ik kan het dus nog niet hard genoeg maken. Dat frustreert mij, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl ik zie dat de oude weg totaal kansloos is, kost veel te veel geld. En dat wordt in de media nu ook helemaal belachelijk gemaakt. Soms een beetje terecht. Als je die cijfers doorextrapoleert, kom je er nooit. Maar ja, de grote kunst is om dat nieuwe... Daarom vind ik het leuk dat je het aan mij vraagt, omdat ik natuurlijk veel op podia daarop sta, dat het nieuwe tastbaar te kunnen maken, ook in euro's. Dus niet alleen in CO2, maar ook in wat het echt kan betekenen in hoe je gebruik maakt van die infrastructuur.
Kijk hier, dat is wel mooi wat er nu gebeurt. We hadden net een gesprek over het groeifonds en over investeren in nieuwe vormen en gedigitaliseerde vormen. En het voorbeeld wat je noemt is daar een heel mooi exemplaar van.
Oh, je vindt mij niet bezurk.
Nee, ik zie dat we hier in kansen denken. Traditioneel gingen we hier investeren in een extra spoor, in een flyover, het reserveren van veel ruimte om zo'n trein van Tata Steel op te laten of in ons netwerk te laten komen. Als je investeert in het zelfrijdende, in het datagestuurde systeem, dan geef je de trein die komt, die geef je op het emplacement of het terrein van Tata zelf, geef je een signaaltje. U moet nu gaan rijden. Over het algemeen zijn dat zware treinen. En die zijn 7 kilometer later, als ze aankomen bij het hoofdnetwerk, zijn ze op tempo en kunnen gladjes invoegen. Daarvoor heb je dus sturing op data nodig. Veel data hebben we al beschikbaar. Maar vervolgens moet die data ook beschikbaar gemaakt worden in het, in dit voorbeeld, op het terrein van Tata Steel of in de locomotief. En deze investering in digitalisering is een heel mooi voorbeeld om die af te wegen tegen de investering in beton, in een flyover, etc. Maar deze afweging richting het groeifonds, deze afweging richting waar investeren we in, dat is de uitdaging waar we voor staan en de kansen die er zijn.
Waar heb jij het meest lastige om mensen over te krijgen? En dan gaat het niet omdat ze nou bij het ministerie werken of bij jouw eigen organisatie als ProRail of bij vervoerders, waarbij je eigenlijk ziet... Ik merk gek gezegd, als jij dit verhaal vertelt aan buitenstaanders, waar pakt hij het makkelijkste op en waar heb je het meest moeite om mensen nog misschien binnen die organisaties het nieuwe te laten zien?
Kijk, hij pakt heel makkelijk op het eindplaatje. Het eindplaatje waar we heen willen, meer flexibiliteit, meer vervoer, meer treinen, betere communicatie, etc. Dat is het makkelijke deel. Ja. We hebben intussen allemaal onze smartphone en we zien de mogelijkheden. Wat lastiger op te pakken is, en waarbij we op dit moment in die transitie zitten, is van hoe brengen we dat in perspectief en in relatie met het leveren van onze kwaliteit buiten. Weet je, we verbouwen terwijl de winkel open is. We zijn wat verwend met een goede kwaliteit van het spoor. En tegelijkertijd merk je dat omgaan naar nieuwe techniek, dat is nieuw, dat is anders. En dat moet een plaats krijgen in deze ontwikkeling.
Ik doe weer even een voorbeeld, want dat was toen. En toen ging ik zelf de Bietenbrug op. En daarom vond ik de gesprekken met jou altijd zo leuk. Toen zei ik, nou, Venlo, Düsseldorf. Ja, maar dat moet toch allemaal veel sneller. Eindhoven, Venlo, Düsseldorf. Dat kan toch op bestaand spoor, want er rijdt zo weinig. Ik had, dacht ik, bijna de analyse af. Waarbij jij ook wel zei, ja, dat klopt allemaal wel. Maar één ding had ik dus niet gezien. Dat je eigenlijk ziet dat het dan veel omgeleid moet worden via Venlo. En dat je dus eigenlijk rekening moet houden met meerdere facetten tegelijkertijd. Dus dat het niet altijd zo simpel is als je alleen maar ik dus van het internet af kan plukken. En daarna mag ik die conclusie wel trekken?
Zeker. En dat is niet vanuit probleemdenken. Maar dat typeert op een hele mooie manier wel de situatie waar we in zitten op dit moment.
Ja, nee, maar dat is bedoeld verbouwen terwijl de winkel open is. Zo bedoel ik het.
We innoveren. Tegelijkertijd zijn we aan het ons spoor netwerk aan het verbeteren. En dat komt samen. Maar laten we daarvoor maximaal gebruik maken van innovaties die dat nodig en mogelijk maken.
Ben je al concreet om zeg maar met een aantal mensen misschien onder of boven de radar aan te kijken of je hem als vernieuwend project naar het Groeifonds toe zou kunnen krijgen? Of kan je daar, zoals je dat diplomatiek zo mooi zegt, op dit moment nog geen enkele uitspraak over doen?
Natuurlijk ook op verzoek van het ministerie kijken we naar andere tractiesystemen en kijken we naar ATO. Daar vinden we een goede gesprek over plaats. Daar vinden ook trouwens heel mooie webinars over plaats. En dat betekent dat die vraag gedreven door het toekomst beeld, maar ook wel de vraag vanuit onder andere het ministerie, dat we die concreet aan het invullen zijn. En dat moet leiden tot een andere aanvraag, misschien wel in het Groeifonds.
Wat ik wel bijzonder vind, wat jullie in ieder geval doen bij Pro, dat weet ik wel, dat je probeert dat voorbeeld van die waterstofterreinen om hem ook gewoon al bijna te kopen en naar Nederland toe te halen, om het live te krijgen, zodat je de innovatie ook echt kan zien. Dat is denk ik iets wat jullie de laatste jaren echt bijzonder goed doen. Terwijl je dan tegelijkertijd natuurlijk het gezeik hebt van, nou, niet meer de blaadjes op het spoor, maar gisteren hadden we de storing of weet ik wat. Die twee tegelijkertijd blijft altijd het lastige van zo'n type bedrijf zijn.
Ja, dus wij geven veel invulling inderdaad om de innovatie en de mogelijkheden dichterbij te halen, te laten zien, maar altijd in het toekomstperspectief. Jij noemt het voorbeeld van de waterstoftrein. Dat hebben we dichterbij gehaald. Dan lijkt het toch wel de problemen die we misschien wel voorzagen te overzien te zijn. Hè, de Groningen gaat nu zijn eerste waterstoftreinen kopen. Tegelijkertijd, we hebben er nog ongeveer 100 locomotieven en treinen te gaan in Nederland. Dus we zijn nu bezig met de vervolgstap. En het zou ook zo mooi zijn om dat op een landelijke schaal dan ook aan te pakken.
Maar het allermooiste vond ik nog dat je binnenkwam en dat je zei, ja, ik moest wachtdienst draaien eergisteren. En toen donderde het hele netwerk eruit, zodat jij inmiddels geen wachtdienst meer mag draaien. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En toch een aanvulling daarvan. Wat eruit ging, was ons communicatienetwerk. Een bijzonder stabiel netwerk, mooi, maar gebaseerd op 2G-technologie. En dit is een mooi voorbeeld.
Maar dit is waar je altijd zo snel op gaat. Gebaseerd op 2G, dan vliegt de helft van de mensen denkt, echt?
Ja, echt. En dat maakt het heel stabiel. Dus dat dit nu voorkwam, dat is echt gelukkig, zeg ik dan, uniek. En tegelijkertijd staan we voor de mogelijkheden die bijvoorbeeld het 5G-netwerk biedt voor onze processen, voor onze datasturing waar we het in dit gesprek over gehad hebben. En dat betekent toch dat we gaan ombouwen. En tegelijkertijd willen we de stabiliteit vasthouden. En ja, helaas gaat dan wel een keer verkeer.
Nee, maar ik vind dit eigenlijk wel een heel treffend voorbeeld. Omdat ik kan wel 2G en dat als je automatische treinen of eigenlijk veel meer er ook, dat je dan wel even iets meer capaciteit ook qua data-uitwisseling nodig hebt dan 2G. Dat je dat gewoon niet meer. Misschien eindigt dit gesprek eigenlijk wel mooi dat je daarmee laat zien dat het gewoon niet mogelijk is om alleen naar de infra of alleen naar de spanning te kijken of alleen naar de. Je moet die 2, 3 dingen tegelijkertijd doen, want je kan ze niet stand-alone behandelen. Dat werkt gewoon. Dat is eigenlijk je kernpunt, toch?
Dat is mijn kernpunt. Het is een combinatie. Wat we vorige week is gepubliceerd, dat we in Groningen dus versneld het beveiligingssysteem, het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS gaan uitrollen. Dat biedt perspectief om daarmee, gekoppeld aan 5G en gekoppeld aan zelfrijdende treinen, wat we nu concreet voorbereiden om die volgende stap te gaan zetten. Dus de infrastructuur zetten we daarmee neer, daarmee de innovatie en de versnelling ervan. En tegelijkertijd hebben we rekening te houden met de stabiliteit van het systeem en onze kwaliteit die we te leveren hebben in dit land op het spoor.
Nou, dank voor je komst naar het nederige Zandvoort, terwijl het echt prachtig weer is. Wens ik jou een goede trip terug.
Graag gedaan. En ik denk dat dit de leuke gesprekken zijn om verder de toekomst in te gaan met spoor. Dus graag gedaan en wordt vervolgd.